Broeders en zusters, we willen vanavond het woord van onze God openen uit het boek Job. Job hoofdstuk 22. En we zullen dit hoofdstuk met elkaar in zijn geheel lezen. In de prediking zullen we bijzonder stilstaan bij de versen 21 tot en met 28. Maar het is goed om de context van dit gedeelte te zien en daarom willen we heel hoofdstuk 22 vanavond met elkaar lezen. Job hoofdstuk 22. Toen antwoordde Elifas de Temaniet en zei: zou een man God tot nut zijn, maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn? Is het een vreugde voor de Almachtige dat jij rechtvaardig bent, of winst dat jij je wegen vervolmaakt? Is het omdat je Godvrezend bent dat hij je bestraft, dat hij met je voor het gericht komt? Is je slechtheid niet groot en zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen en je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken en je hebt de hongerige brood onthouden. Maar was er een man met macht, voor hem was het land en een aanzienlijk persoon woonde er. Weduwe heb je met lege handen weggestuurd en de armen van de wezen werden verbrijzeld. Daarom zijn er strikken rondom je en word je plotseling door schrik overmand. Of zie je de duisternis niet en de vloed van water die je bedekt? Is God niet in de hoge hemel? Zie toch de hoogste sterren, hoe verheven ze zijn. Maar jij zegt: wat weet God ervan? Zal hij door de donkere wolken heen oordelen? De wolken zijn voor hem een schuilplaats, zodat hij niet ziet. En hij wandelt over de omtrek van de hemel. Blijf je je houden aan het eeuwenoude pad dat de onrechtvaardige mensen betreden hebben? Zij zijn uitgeroeid, terwijl het de tijd nog niet was. Een rivier is over hun fundament uitgestort. Zij zeggen tegen God: wijk van ons. Wat zou de Almachtige voor hen doen? Hij had immers hun huizen met het goede gevuld. Daarom is het voornemen van de goddeloze ver van mij. De rechtvaardigen zien het en verblijden zich. En de onschuldigen bespot hen. Immers, onze tegenstander wordt uitgeroeid. En het vuur verteert wat van hen over is. Dan komen we bij ons tekstgedeelte, vers 21. Gewen je toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond. En leg zijn woorden in je hart. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent. Laat het goud in het stof liggen en het goud van Ophir bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden en hij zal je verhoren en je zult je gelofte nakomen. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. En op je wegen zal het licht schijnen. Als ze iemand vernederen en je zegt omhoog, dan zal God degene die de ogen heeft neergeslagen verlossen. Hij zal zelfs degene bevrijden die niet onschuldig is. Die wordt bevrijd door de reinheid van jouw handen. Broeders en zusters, vanavond willen we een ogenblik stilstaan bij de versen 21 tot en met 28 uit hoofdstuk 22. Het Bijbelboek Job laat ons duidelijk zien dat de persoonlijke zonden niet de enige reden zijn voor het lijden in deze wereld. We kunnen dus niet zomaar de conclusie trekken dat wanneer een broeder of zuster ziek is of met een bepaalde vorm van lijden te maken heeft in zijn leven, dat een gevolg is van zijn of haar persoonlijke zonde. Deze conclusie trekken de vrienden van Job wel. Zij zeiden dat het lijden van Job een gevolg was van zijn zonden. Wij weten wel dat zonde lijden tot gevolg heeft. Maar het omdraaien hiervan, namelijk je lijdt, dus je hebt gezondigd, dat kunnen we niet zeggen. Het boek Job spreekt deze conclusie duidelijk tegen. Job was immers een man die de Heer diende. Er staat, die man was vroom en oprecht. En hij was godvrezend. Hij keerde zich af van het kwaad. Job was geen Israëliet, maar een heiden. Net zoals Abraham. In hoofdstuk 1 kunnen we lezen dat hij kwam uit het land Uz. En dat ligt buiten de landsgrenzen van het toenmalige Israël, Kanaan. In zijn lijden diende Job de Heere God. Niet gelaten, niet berustend, maar als een man met gevoelens. Die langzaam tot de acceptatie komt van de wil van God in zijn leven. Hij zegt namelijk in hoofdstuk 42, helemaal aan het eind van het boek. Ik weet, zegt Job tegen de Heere, dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. En even verder, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw op stof en as. De Heere zegt over Job in hoofdstuk 1 vers 8. Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en een oprecht man. Hij is godvrezend en hij keert zich af van het kwaad. En Job getuigt. Ik weet echter. Mijn verlosser leeft. Ik zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. We komen dus tot de conclusie dat Job een man van God was. Hij is een voorbeeld tot navolging als het gaat om zijn vroomheid, zijn oprechtheid, zijn godvrezendheid, maar ook in zijn verlangen naar de Heere God. De Heere zegt tegen de profeet Ezechiël in hoofdstuk 24, Mensenkind, wanneer een land tegen mij zondigt door trouwbreuk te plegen, dan zal ik mijn hand er tegen uitstrekken, het eraan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat ik daar mens en dier uitroei. Al zouden ze te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniel en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere Heere. Hier zien we dat Job dus een heilig en oprecht man was. Job heiligde zijn kinderen als de dagen van de maaltijd voorbij waren, zo lezen we in hoofdstuk 1. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder een. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen, zo lezen we. Zijn drie vrienden bevragen hem op zijn leven met de Heere. Job zit min of meer in de beklaagde bank. En zijn vrienden gedragen zich als aanklagers. Waarbij Job zich genoodzaakt ziet om zich te verdedigen. Hier in hoofdstuk 22 wordt de derde toespraak van Elifas beschreven. Hoewel deze toespraak misplaatst is aan het adres van Job, zijn de woorden die Elifas spreekt wel waar. Elifas zegt geweldige dingen over de Heere God. Bijbelse waarheden waarvan wij veel kunnen leren vandaag de dag. We zouden zo het kunnen zeggen, het was een goed medicijn, maar voor de verkeerde patiënt. We leren hieruit een belangrijke les, namelijk om het woord van God niet onterecht te gebruiken, op een verkeerde manier toe te passen. De Heere neemt de vrienden van Job zeer kwalijk. Dat lezen we in het laatste hoofdstuk, Job 42, helemaal aan het einde van het boek. De toorn van de Heere was tegen Elifas, Bildad en Zofar ontstoken, omdat ze niet juist over de Heer hadden gesproken, zoals mijn dienaar Job. Job moest voor hen bidden en de vrienden moesten brandoffers offeren. De Heere zei dat alleen het gebed van Job, dat hij dat zou aannemen, zodat hij niet met de vrienden zou doen naar hun dwaasheid. Vanavond willen we dus stilstaan bij de verzen 21 tot 28. Deze verzen komen vanavond tot u, tot jou en tot mij. Het is woord van God en het heeft ons ook vandaag alles te zeggen. En als we kijken naar deze verzen, dan letten we in de eerste plaats op de oproepen die we zien in de verzen 21 tot en met 24. En vervolgens letten we op de zegeningen als gevolg van het gehoor geven aan die oproepen. De verzen 25 tot en met 28. En ik zou u willen vragen om uw Bijbel erbij te houden. We gaan vanavond systematisch door de verzen heen. En als we kijken bij vers 21, dan zien we daar de eerste oproep staan. Gewen je toch aan hem en heb vrede. vers 22. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond en leg zijn woorden in je hart. Vers 23. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent en laat het goud in het stof liggen. Dat is de oproep die klinkt vanavond. En dan de zegeningen. Dan zal de Almachtige je goud zijn. Vers 25. En je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige. En je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden. En hij zal je verhoren. En je zult je gelofte nakomen. En vers 28. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. En op je wegen zal het licht schijnen. We kunnen wel eens tegen elkaar zeggen. Zeg, ben je al gewend aan je nieuwe woonomgeving? Aan je nieuwe woonplaats of aan je werkplek? En wat we dan bedoelen is eigenlijk van ja, ben je er al een beetje thuis? Voel je je al thuis en is het al je eigen plekje? Nou, vanavond gaat het niet om het gewennen aan een nieuwe woonplaats of een nieuwe werkplek. Maar het gaat erom of je al gewend bent aan de Here. Ben je al vertrouwd geraakt met hem door de dagelijkse omgang met hem? Het gaat dus veel dieper dan het gewend zijn aan je huis, aan je woonomgeving of aan je werkplek. Psalm 139 vers 3 zegt, u onderzoekt, en daar zegt David, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Gewen je toch aan hem en heb vrede. Het is een duidelijke oproep die hier klinkt, waarbij ook het gevolg van die oproep wordt gegeven, namelijk vrede. Ons wordt het goede voorgehouden. De zegen die tot ons komt wanneer we vertrouwd zijn met de Here, hem kennen. Maar er is een groot verschil tussen God kennen en simpelweg weten van hem. Er is een theoretische kennis van God en een kennen vanuit ervaring. Juist het kennen van hem vanuit ervaring, we zouden zeggen vanuit de gewenning, is van levensbelang. Om het klassiek te zeggen, het gaat om de bevindelijke kennis van de Here. Maar wat is nu dat betekenis van dat woord gewennen? In ons taalgebruik vandaag de dag gebruiken we dat woord op deze manier niet veel meer. Je hoort het niet veel meer. Maar het woordje gewen heeft te maken met een intieme relatie of een vertrouwelijke omgang met de Here. We kunnen daarbij denken aan het voorbeeld van het huwelijk. Dat alles te maken heeft met een intieme relatie tussen een man en een vrouw. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft in de scheppingsorde. Zoals staat beschreven in Genesis 2, waar we lezen, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Adam was één met zijn vrouw. De vraag vanavond is, ben jij al één met de Here? Het voorbeeld van het huwelijk en de eenheid tussen man en vrouw maakt ons het woord gewen duidelijk. De oproep klinkt vanavond om ons te gewennen aan hem. Wij dienen vertrouwd te zijn met de Here, of te raken met de Here, want die hem in ons tekstgedeelte, dat is de Here, de Almachtige. Dat blijkt immers heel duidelijk uit de context van dit Bijbelgedeelte. Kijk maar naar de verse 2, daar staat, zou een man God tot nut zijn, maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn. Vers 12, is God niet in de hoge hemel? En vers 17, waar we lezen, zij zeggen tegen God, wijk van ons. En dan vers 21, gewen je toch aan hem. Dus uit die context kunnen we opmaken dat de hem uit dit gedeelte gaat om de Heere God. Nu moeten we onszelf de vraag stellen, als duidelijk is geworden wat het gewennen inhoudt, hoe we ons moeten gewennen aan hem. En om ons te gewennen aan hem, is het belangrijk om te weten, wie is hij? Het is van levensbelang om hem te kennen en om hem te leren kennen bij voortduur. Het gaat om meer dan alleen theoretische kennis van God. We kunnen hem alleen echt kennen als we ons aan hem onderwerpen. Als we onze levens laten leiden door zijn heilige voorschriften en geboden. Hosea zegt, dan zullen wij kennen. Wij zullen ernaar jagen de Here te kennen. Onze kennis van de Almachtige houdt nooit op. En ons kennen is, zolang we op aarde beleven, ten dele. Om hem te kennen en te leren kennen, hebben we zijn woord ontvangen. Want door zijn woord maakt hij zich aan ons bekend. En vanuit zijn woord zien we wie hij is. Hij is de Almachtige God, de schepper van hemel en van aarde, Hij is de eeuwige God, de oneindige, de onveranderlijke, de alwetende, de alomtegenwoordige, de rechtvaardige, de barmhartige, genadige, heilige, liefdevolle, soevereine God. Over al deze eigenschappen zouden we een aparte preek kunnen houden, of wel een serie preken per eigenschap. Zoveel rijke inhoud zit daarin. Maar nu is het belangrijk dat we dat beeld van God, dat we dat helder voor ogen hebben. Wie is Hij? En daarbij kunnen we denken aan zo'n ouderwetse weegschaal, dat kennen we wel. Twee kanten, die kan doorslaan, omhoog en naar beneden. Nou is het belangrijk dat we als gemeente weten en dat we de Heere God hoog hebben. Wie is Hij? Hij is de Almachtige. Dat moet in de eerste plaats helder op ons netvlies zijn. Als de Heere hoog is, zijn wij als mens laag. En dan kunnen we zingen, genade zo oneindig groot. En als die mens hoger komt, dan komt de Heere lager. En dan komen we op hetzelfde niveau. En dan is genade geen genade meer. En broeders en zusters, vandaag de dag zien we op zoveel plaatsen dat het gaat om de mens. Dat de mens centraal wordt gesteld. Dat het gaat in de dienst om de mens, om de bevrediging. Dat hij het fijn heeft, dat hij het goed heeft. Maar die kant moeten we niet op. En dat is niet wat ons tekstgedeelte ons vanavond ook leert. Hij is de Almachtige God. Hij is onze schepper. Hem aanbidden we. E.W. Tozer zegt in zijn boek De Rechte Kennis van God, en ik citeer: de God waarop we onze blikken moeten richten is niet de God van de nuttigheid die deze dagen zo populair is. Die God is er alleen maar om de mensen voorspoed en succes te geven in alles wat ze doen. Geen wonder dat velen bij die God in het gevlei proberen te komen of hem zelfs naar hun hand trachten te zetten. De God die we moeten leren kennen is de hemelse majesteit, de almachtige Vader, de maker van hemel en aarde, de alleenwijze God, onze verlosser. Einde citaat. In Job hoofdstuk 38 maakt de Heere God bekend door middel van het stellen van vragen aan Job wie hij nou werkelijk is. En daar zegt de Heere God tegen Job: Job, waar was je toen ik de aarde grondvestte? Wie heeft haar afmetingen bepaald? Kunt u de verordeningen van de hemel of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een overvloed van water u overdekt? Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan en tegen u zeggen: zie, hier zijn wij? Het antwoord is natuurlijk nee, dat kunnen we niet. De Heere God stelt Job vragen, maar ook zodat wij helder hebben wie God is, met wie hebben we te maken, in wiens naam komen we hier iedere zondag samen en wie aanbidden we. En dan is het belangrijk dat we de Heere God hoog houden. Die weegschaal, hij bovenaan en de mens hier, dan is de genade groot. En dan zullen we ook zien wie wij zijn. Maar hij is de Heere, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is zijn naam. En naast hem zijn er geen andere goden dan alleen afgoden. Gewen u toch aan hem, lezen we in onze tekst. Kunt u daarover spreken vanavond? Kent u die intieme relatie met de Heere? Kunt u het de psalmdichter nazeggen? Kom, luister, alle die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Maar hoe gewennen we ons dan aan hem? Ik wil een viertal vereisten noemen vanavond. Vier vereisten. Hoe gewennen we ons aan hem? In de eerste plaats zullen we gehoor moeten geven aan de oproep van de Heere zelf. Bekeert u en gelooft het evangelie. We dienen ons af te keren van de zonde en de zonde te verloochenen. Bekering kan op het moment zelf bitter zijn, maar de vrucht van bekering zal altijd zoet zijn. Wanneer je niet bekeert, kan het zoet lijken, maar de vrucht zal altijd bitter zijn. Ik zeg het nog een keer. Bekering kan op het moment zelf bitter zijn, maar de vrucht ervan zal altijd zoet zijn. Wanneer je niet bekeert tot de Heere, dan kan het zoet lijken, maar de vrucht zal altijd bitter zijn. Bekering maakt dat we God zullen kennen als onze verlosser en hem aanvaarden als de Heer van ons leven. In Jesaja 57 staat: de Heere woont bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dat wil zeggen, bij degene die zich bekeerd hebben, waarvan hun eigen ik gekruisigd is. Dus in de eerste plaats bekering en geloof is nodig. In de tweede plaats dat we ons volledig toewijden aan Hem, de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus wil zeggen dat we ons met heel ons leven hechten aan Hem. En dat het ons vaste voornemen is om in alles Hem te gehoorzamen. Het heeft alles te maken met zijn geboden bewaren, zichzelf verloochenen, je kruis op je nemen en Hem volgen. Want, zegt Jezus, wie zijn leven zal verliezen, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mij, die zal het behouden. De volledige toewijding gaat gepaard met geloofsgehoorzaamheid. Want juist de gehoorzaamheid aan wat de Heer ons leert in zijn woord en geest en door zijn geest is een vrucht van het vrezen van de Heer. Door gehoorzaamheid laten we blijken hem serieus te nemen. Omdat de woorden die hij spreekt realiteit worden in de praktijk van alle dag. Zoals gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en die het ook doen. In de derde plaats zullen we moeten afsterven van de zonde. Dienen we de werken van het kwaad te doden. En leven voor God in Christus Jezus. We worden opgeroepen om te wandelen in de geest. Dat is een proces. Een voortdurend proces. Dat na de bekering ons leven lang realiteit is. Het gaat om levensheiliging. Geen hemel straks zonder heiligmaking nu. Het doel van ons leven draait niet meer om onszelf, maar het draait alles om God, onze schepper. Hij is het centrum van ons leven en de gelovige wil niet anders dan hem behagen. Dan worden er keuzes gemaakt in het leven die de wereld niet begrijpt, maar juist des te meer door de Heer gezegend worden, omdat ze tot zijn eer zijn. 1 Korinther 1 vers 30 zegt, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. Door de verlossing aan het kruis volbracht, is ook de heiligmaking verzekerd. Het is niet zo dat wij zelf daarvoor moeten zorg dragen, want wat kwam er dan van terecht? Nee, hij is onze heiligmaking. Het komt als een vrucht op onze bekering en wedergeboorte. En het is een werk van de Heilige Geest. Ten vierde wil ik noemen dat we ons hart niet moeten zetten op wat de wereld ons te bieden heeft. We moeten ons onthechten van datgene waarop de ongelovigen hun hart hebben gezet, omdat het afgoderij is. Straks zal ik daar nog op terugkomen als we bij vers 24 zijn. De God die ons alles geeft en gegeven heeft, namelijk zijn enige geboren zoon, hij roept ons op om met hem te leven, met als doel dat we hem zullen verheerlijken in ons leven en ook een kanaal zullen zijn van zegen naar de wereld om ons heen. De God die ons alles geeft en gegeven heeft, namelijk zijn enige geboren zoon. Het is dan ook niet verwonderlijk als de persoonlijke, vertrouwelijke omgang met de Heere zich verspreidt naar onze omgeving en juist ook tot uitdrukking komt in de plaatselijke gemeente. De geur van Christus zal zich verspreiden, zoals de zalf op het voorhoofd en op de rechterhand van de priester zich verspreiden. De vertrouwelijke omgang met de Heere zal effect hebben op broeders en zusters om ons heen. Het is als die stad op de berg en het licht op de kandelaar. Zo zien we duidelijk dat wanneer we ons bekeren tot de Heere, we ook van hem zullen ontvangen. Ik herhaal nog even die vier eisen, die vier vereisten hoe we ons moeten gewennen aan de Heer. Ik noem de bekering en geloof als eerste. Ik noem de geloofsgehoorzaamheid, volledige toewijding als tweede. Het afsterven van de zonde en ons eigen vlees, de heiligmaking, als derde. En als vierde, het hart niet stellen op datgene wat de wereld ons lijkt te bieden. We lezen verder in de tekst, vers 21. En heb vrede, daardoor zal het goede over je komen. Wanneer we die vertrouwelijke omgang met de Heer kennen en dagelijks onze weg met hem gaan, dan zullen we vrede ontvangen. Innerlijke vrede in onze ziel, dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. Geen tijdelijke vrede, want die kan weer snel verstoord worden. Niet de vrede die de wereld ons biedt, maar de vrede van God. Het is vrede tussen een rechtvaardige God en een verloste zondaar. Het is de vrede van verzoening door zijn bloed. Een zondaar die recht tegenover God kan staan, dankzij het ene en al genoegzame offer van de Heer Jezus Christus. We zouden zeggen verzoening door voldoening. Broeders en zusters, de profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 26, het is uw vaste voornemen, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Of we zouden kunnen zeggen, we zijn aan u gewend. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid, want de Heere is een eeuwige rots. We lezen in onze tekst dat het goede over hen zal komen, die aan de Heere gewend zijn. Dat goede komt voort uit de vrede met en van God. In dit vers mogen we een belofte zien, dat een ieder die zijn vertrouwen op de Heere stelt, het vrede zal ontvangen en het goede. Dat goede wil niet zeggen dat het ons in alles voor de wind zal gaan, dat alles wat wij denken en willen zal gebeuren. We verkondigen hier geen welvaartsevangelie. Nee, de Heere geeft wat goed voor ons is en wat nodig is voor ons om naar zijn beeld en tot zijn eer te leven en steeds meer zijn beeld gelijkvormig te worden. En ja, en dan kan het soms stormen in ons leven, zoals het stormde in het leven van Job, zoals we ook hebben gelezen. Dan hebben we onze vragen, juist ook als we die intieme relatie met de Heere kennen. Heere, waarom die moeite in mijn leven? Waarom die zorg? Waarom die ziekte? Die moeite in mijn huwelijk? Waarom dat sterfgeval? Deze vragen, die waren niet vreemd en die zijn niet vreemd aan Gods woord. Juist bij mensen die de intieme relatie met de Heere kennen, zien we deze vragen. Denk aan David, maar ook aan Job, aan de profeten, aan Paulus. De Heere vormt ons door de omstandigheden heen. En wat in Gods ogen goed is, kan het op het moment in de ogen van ons mensen wel eens heel anders worden ervaren en beleefd. Maar achteraf mogen we dan toch zien, het was goed wat de Heere deed. Wanneer we in die vertrouwelijke relatie leven met Hem, als we gewend zijn aan Hem, dan zal de Heere ons nooit loslaten. De Heere is getrouw en Hij is rechtvaardig en Hij zal vrede geven en het goede over ons doen komen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vers 22. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond en leg zijn woorden in je hart. De Heere geeft ons dagelijks onderricht vanuit zijn woord. De vraag is vanavond, openen we dat woord van de Heere en bewaren we die woorden van hem in ons hart? David zegt in Psalm 119 vers 11, uw woord of belofte berg ik op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Als wij het woord van God dagelijks tot ons nemen, als het ons eten en drinken is, dan zal dat ons leven veranderen. Beter gezegd, ons leven vernieuwen. Dan gaan we het woord op ons hart dragen en gaat onze mond spreken van hem, omdat ons hart er zo vol van is. Het bepaalt ons leven en de keuze die we maken. Dan hebben we ons hart op de tong, in de goede zin van het woord. De tekst zegt ons dat we het onderricht dienen te ontvangen en te bewaren. Het is een oproep aan het adres van u en mij, gemeente. Niet stil maar, wacht maar. Consumeer maar en verder wil ik vrij zijn en me vooral niet binden. Nee, de Heere God wil dat we zijn woord op ons hart binden. En daar ernst mee maken. En dat gaat gevolgen krijgen in u, in jou en in mijn leven. Dat woord gaat effect hebben. Dan komen er vruchten in ons leven. Als gevolg van het gehoorzamen aan dat woord. En dan willen we deel uitmaken van zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is, namelijk de gemeente. Want dat is de plek waar het woord wordt uitgelegd. En dat is de plek waar zijn glorie hoog gehouden wordt. Juist daar, denk maar aan die weegschaal. God op het hoogste. We moeten weten wie hij is. Hem eren. Afgelopen zondag hebben we gehoord over de glorie van de hemelkoning die naar deze aarde is gezonden en mens is geworden. Heb jij de Heere al groot gemaakt? Zoals Maria? Heeft jouw geest zich al verheugd in de zaligmaker? Heb jij al mogen belijden, hij is mijn zaligmaker? In vers 23 komt de belofte naar voren dat als we ons bekeren tot de Almachtige, we gebouwd zullen worden. In het boek Job wordt vaak gesproken over de Almachtige. Het gaat om El Shaddai, God de Almachtige. Onze tekst zegt, je zult gebouwd worden. De trouwe verbondsgod heeft door middel van de profeet Jeremia gezegd, ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede. En ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hen een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot de God zijn, want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. En deze verbondsgod is nog steeds dezelfde. Hij is trouw aan zijn woord. Hij doet zijn naam eer aan. We zien duidelijk het gevolg van die bekering. Namelijk dat we gebouwd zullen worden, zoals onze tekst zegt. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt nog steeds vandaag de dag ook voor ons als gelovigen uit de heidenen. De tekst roept ons op om het onrecht ver weg te doen van onze tent. Hoe verder, hoe beter. Het gaat hier om het huis, de plaats waar we wonen. Wanneer we onrecht wegdoen uit ons huis, zal de Heere dat zegenen. In onze gezinnen, in onze woonomgeving. Onze gezinnen zullen worden opgebouwd wanneer de Heere daarin de eerste plaats heeft. Is dat bij u en bij jullie zo, gemeente? Heeft de Heere de eerste plaats in uw gezin? Als u een gezin heeft. En als u geen gezin heeft, heeft de Heere dan de eerste plaats in uw persoonlijke leven, in uw omgang met Hem? Wanneer de Heere gediend wordt in onze dagelijkse omgang, wanneer we onze kinderen vertrouwd maken met zijn daden, dan moet Hij in de eerste plaats in ons hart zijn. En het gevolg is dat we zullen gehoorzamen, omdat we Hem vrezen. En dat zal in ons huis, in onze gezinnen worden gemerkt. Zoals ik al zei, gehoorzaamheid is immers een vrucht van de vrezen van de Heere. Broeders en zusters, wordt de Heere zo gediend in uw huis? Krijgt Hij de plaats die Hij verdient, namelijk de eerste plaats? Onderwijst u de kinderen en brengt u samen met uw kinderen God de eer door uw gebeden en lofzangen? Wanneer de Heere zo'n plaats inneemt in uw huis, dan is er geen plek voor onrecht. Dan wordt de zonde uitgebannen. Wij als gemeente van de 21ste eeuw mogen staan op de schouders van al die mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan en die ons een voorbeeld hebben nagelaten. En vanavond wil ik zo'n voorbeeld noemen. Het waren mannen en vrouwen die leefden in de 16e en 17e eeuw. Ze zijn bekend onder de naam Puritijnen. Deze mannen en vrouwen waren zo vol van Gods heiligheid en hadden een levende relatie met hun God. En dat was te merken, onder andere in hun gezinnen. Doordat zij een levende relatie met de schepper van hemel en aarde hadden, onderwezen zij hun kinderen in de weg van de Heere, precies zoals het staat in Deuteronomium 6, vers 6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in de eerste plaats in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dat gebeurde in die gezinnen. Zij leerden om te waken over de poorten van hun zintuigen, tegen de verleidingen van de wereld. Ze deden het onrecht ver weg van hun tent, zouden we kunnen zeggen. Die poorten van zintuigen zijn voor ons vandaag zo actueel. Denk aan onze ogen, denk aan onze oren, denk aan onze mond. Waar kijken we naar? Waar laten we ons mee vullen vandaag de dag? Bedenk goed dat daar waar we ons mee laten vullen, dat komt er ook uit. Is het tot eer van God? Of is het een mix van de wereld met een dun laagje zogenaamd christendom? Wat spreken we met onze mond? Welke taal gebruiken we? Is die opbouwend? Eren we onze broeder en zuster met de woorden die we thuis spreken? Wordt de Heere groot gemaakt door de woorden die we spreken en de liederen die we zingen? Zomaar een aantal vragen om onszelf vanavond te onderzoeken. Laat onze gezinnen en onze huizen toch een kerkje in de kerk zijn. Wanneer je zo in onze persoonlijke levens de Heere wordt gediend, in afhankelijkheid, in gerichtheid op Hem, dan mogen we zijn zegen verwachten. Hoe meer we horen, gehoorzaam zijn aan zijn woord en zijn woord uitleven, hoe meer we Hem zullen kennen. David zegt zo duidelijk in Psalm 101, ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart. Ik zal maar geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Hoort u het? Ogen. Ik haat wat de afvalligen doen. Hun daden zullen zich niet aan mij hechten. Het slinkse hart zal ver van mij weggaan. De kwaaddoener zal ik niet kennen. Wie zijn naaste in het geheim lastert, mond, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. In deze tekst komen de zintuigen zo duidelijk naar voren. Onze tekst, vers 23, roept ons op om het onrecht ver weg te doen van onze tent. Laten we nooit de uiterlijke vormen van aanbidding scheiden van de persoonlijke praktijk in ons dagelijks leven. Nog een keer. Laten we nooit de uiterlijke vormen van aanbidding scheiden van de praktijk van ons dagelijks leven. Niet op zondag vroom en door de week dreesman. Nee, laten ons leven gevuld zijn met hem. Dag aan dag zijn aangezicht zoeken in woord en gebed. Als we ons hebben bekeerd, dan dienen we zijn geboden te gehoorzamen, zoals Jozua zegt in hoofdstuk 1. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 14, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Dan zullen we de Heer echt leren kennen, niet alleen als onze redder, maar ook als onze vriend, omdat we doen wat hij gebiedt. En hij zegt zelf, ik noem u mijn vrienden, als onze heiliging. Hij is voor ons geworden heiliging. Degene die in alles voorziet, hij zal voorzien van alles wat wij nodig hebben en beschermen. Hij is bij machten u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Dan leren we hem kennen als ons alles en in allen. Vers 24. Daar lezen we, laat het goud in het stof liggen en het goud van Ophir bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Het woord goud kan ook vesting betekenen. Anders gezegd, laat de Almachtige je vesting zijn, je beschutting, je toevlucht, je burcht. In het tekstgedeelte wordt gesproken over het goud van Ophir. Ophir komt eerder voor in het Oude Testament, onder andere in het boek Koningen en Kronieken. We lezen daar bijvoorbeeld, en ze kwamen in Ophir en haalden daar goud vandaan, 420 talent, en brachten het naar koning Salomo. Maar ook in Psalm 45, vers 10 lezen we erover. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Ophir is dus de plek waar het goud vandaan kwam, het goudland. Waar Ophir precies lag is niet helemaal duidelijk. Dat kan zijn in het huidige Jemen, maar het kan ook zijn dat het in Oost-Afrika is, omdat we in de Bijbel lezen dat er schepen voerden vanuit Ophir. We weten het niet precies, maar het is ook niet belangrijk voor de boodschap. Elifas, wiens naam betekent, mijn God is fijn goud, wijst Job op de schat die hij moet hebben in God, die meer waard is dan al het goud en zilver. De tekst spreekt over de rots van de beken. Job wordt opgeroepen om zijn goud in het stof te leggen, zelfs tussen de stenen van de drooggevallen beken. Met andere woorden, hij moet afstand doen van zijn bezittingen. Vandaag de dag zien we op zoveel manieren dat mensen hun goud, of anders gezegd hun bezittingen, tot hun goud maken en daar zekerheid, bescherming en eigenwaarde aan ontlenen. Ze leven voor het hier en nu. En dat is ook onder kerkmensen niet vreemd. Men is zo gericht op sociale status, op het maken van carrière, geld verdienen, een mooi huis en het uiterlijk, dat de Heere God niet op de eerste plaats staat, maar wordt verdrongen door van alles en nog wat. Maar gemeente, het is surrogaat. De wereld zegt, pluk de dag, haal eruit wat erin zit. Maar wat zeggen wij vandaag als gelovigen? Wat is het beeld dat wij geven naar de wereld? Laten wij de boodschap van hoop en eeuwig leven zien en horen. Eerder zei ik al, we moeten ons hart onthechten van datgene waarop de ongelovigen hun hart hebben gezet. Namelijk de afgoderij. We zijn toch hemelburgers, gericht op de hemel. We zijn toch onderweg daar naartoe. Niet op rijkdom en bezit moeten we ons vertrouwen stellen, maar op de levende God. Maria heeft gezongen. Rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Paulus zegt tegen zijn zoon in het geloof, Timotheus, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, En in hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn, bereid om samen te delen. Let wel, rijk zijn, dat is niet verkeerd. Het gaat er alleen om, hoe gaan we ermee om? Zetten we er ons hart op? Weet u, de Heere is goud en zilver. Hij is de schat, oftewel de parel van grote waarde. Wanneer we hem hebben, zijn we echt rijk. En dat gaat de goudprijs ver te boven. Ja, het is niet mogelijk om het in waarde uit te drukken. Heeft u en heb jij zo je vertrouwen op de Heere gesteld, in volledige overgave aan hem? Want deze oproep, die klinkt vanavond tot jou, jongen, meisje, vanavond. De Heere wil ook jouw goud zijn, jouw God, jou zalig maken. We staan nog een ogenblik stil bij de versen 26 tot en met 28. Daarin zien we de zegeningen als gevolg van die gehoorzaamheid aan de oproepen die eerder hebben geklonken. Wanneer ons leven gericht is op de Heer Jezus Christus, wanneer Hij ons goud is en ons zilver, ja, dan zullen we vreugde scheppen in de Almachtige. Maar ook alleen dan. Wanneer Hij namelijk niet het middelpunt is en wanneer Hij niet ons alles is, dan zijn we religieus. Hoe is dat bij jou? Hoe kom je naar de wekelijkse samenkomsten van de gemeente? De gebedssamenkomsten, de mannenavonden, de vrouwenavonden? Als het niet gaat om de Heer Jezus Christus ten diepste, dan is het leeg. Heeft deze liefde, de liefde van Christus, al bezit van je genomen? Ben je al zo aan hem gewend geraakt? In Jezus Christus heeft God zichzelf aan ons geopenbaard. In Jezus Christus zien we wie God is. Dat is het eerste wat belangrijk is. Weet u nog, die weegschaal. Hij hoog, wij laag. En dan komen we onder de indruk van de Almachtige. En gaan we hem aanbidden, die koning. En dan, zoals de tekst zegt, zullen we ons aangezicht tot God opheffen. Daarin zit iets van vrijmoedigheid. Wanneer we ons gezicht neerbuigen, getuigt dat van schuld en van schaamte. Maar wanneer we ons gezicht tot God mogen opheffen, dan hebben we de vrijmoedigheid ontvangen. Ik wil erbij een voorbeeld noemen voor de jongens en meisjes. Denk maar aan een zonnebloem. Wat doet een zonnebloem? Als de zon schijnt, dan draait de bloem naar de zon toe. En zo is het ook met degene die Christus, die de Heere God liefhebben. Wat doen zij? Ze zijn gericht op God. Ze zijn gericht op de Heer Jezus Christus. Ze luisteren naar zijn stem. Ze willen gehoorzaam zijn aan hem. Ja, dan verlangen we naar hem. Naar een intieme relatie met hem door zijn Zoon, Jezus Christus. In wie God zich aan ons openbaart. En wat kunnen we dan verwonderd raken en vol eerbied en aanbidding zijn voor deze God? Ja, hij is onze gerechtigheid en heerlijkheid. Weet je, de man en de vrouw of de jongen en het meisje dat zich bekeert tot de Heere, zal zich verheugen in God, in de Almachtige. Gemeente, u dient het oog gericht te houden op de overste leidsman en voleinde van het geloof. Hij zit aan de rechterhand van God, nadat hij door zijn lijden en sterven alles waarover we vanavond spreken heeft mogelijk gemaakt. Wanneer we zo zijn aangezicht zoeken in het gebed en in afhankelijkheid leven met hem, dan zal hij ons verhoren. Is ons gebed vurig, zoals we lezen in onze tekst, vers 27. Je zult vurig tot hem bidden. Hoe vaak zoek jij de Heer in het gebed? Hoeveel tijd mag het je kosten? 5 minuten per dag? 10 minuten per dag? Ga eens na hoeveel tijd je bezig bent met het zoeken van zijn aangezicht. En vergelijk dat eens met al je andere bezigheden. Houd jezelf de spiegel eens voor. De tekst heeft het over een vurig gebed. Een vurig gebed is totaal gericht op hem. Het is niet lauw. Het is niet koud. Het is niet uit gewoonte. Maar het komt rechtstreeks vanuit je hart. Dat is wat de tekst zegt. Denk aan Daniel en zijn gebedsleven. Laat Daniel een voorbeeld voor je zijn. Geloof je dat de Heer je zal horen en verhoren? Het gebed van de gelovigen vermag in hem immers veel. Is onze houding ten opzichte van onze hemelse Vader zo dat wij vertrouwen en geloven dat Hij ons zal verhoren? De Heer zal ons geven wat nodig is. Alles is van Hem. Niets is van onszelf. Hij geeft wat zijn kinderen nodig hebben. Calvijn zegt, en ik citeer, dat wanneer we twijfelen in het gebed, het zeker is dat we geen geloof hebben. Dan nemen we de naam van God op onze lippen op een verkeerde manier. Het gebed dient de getuigenis van ons geloof te zijn. Wij mogen vurig tot hem bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Einde citaat. Vers 27 zegt, dan zullen we onze gelofte nakomen. We zullen hem danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We zullen hem daarvoor prijzen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ons leven is er dan op gericht om de Heere te eren bij alles wat we doen. Niet meer kijken naar jezelf, maar opzien naar hem, die het alles heeft volbracht. Ja, als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand, lezen we. Schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt, zegt David. Broeder en zuster, je plannen en voornemens zullen in overeenstemming zijn met Gods wil. En de uitkomst daarvan zal tot tevredenheid zijn van je hart. Spreuken 16 zegt in vers 3, vertrouw uw werk aan de Heere toe en uw plannen zullen bevestigd worden. Ofwel, ken de Heere in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Er zal licht op schijnen. Het gaat erom dat wanneer je zo in afhankelijkheid van hem leeft, de Heere je zijn zegen zal geven. Geen aards plezier, geen aardse macht begeren we, want die gaat verloren. Er zal licht schijnen op je wegen. Het licht van het echte geluk, dat voorkomt uit de zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de blinkende morgenster. Hij die als licht schijnt in de duisternis van deze donkere wereld, die verloren ligt in zonde en schuld. Hij zal je leiden en besturen, ook in tijden van moeite en verdriet. Hij zal schijnen in je hart. Nogmaals, als je je gewend aan hem, als je je bekeert tot de Almachtige, als je zijn woorden in je opneemt, je zijn woorden bewaart en je zinnen niet zet op het goud van deze wereld, maar op hem. Bijna is het op onze kalender 2016 en het jaar is alweer voorbij. Wanneer we achterom kijken, dan gaat de tijd zo snel. Laat ons gemeente dit juist te meer aansporen om ernst te maken met de boodschap van vanavond, om vertrouwd te geraken met de Heer. Gewen u dan aan hem, om hem te kennen. Niet alleen met ons verstand, maar juist ook vanuit de levende relatie. Als we nog in onze zonde leven en onder het juk daarvan, dan roep ik je op vanavond om je te bekeren van je heilloze weg die tot het verderf leidt. Wees niet onverschillig, maar geef gehoor aan de oproep om toch het onderwijs uit zijn mond te ontvangen en zijn woorden in je hart te laten, zoals David ze in zijn hart sloot, opdat hij niet zou zondigen. In het afgelopen jaar hebben we als gemeente opnieuw gezien dat de dood zo dichtbij komt. En dat spoort ons te meer aan om ons te bekeren tot de Almachtige, zodat hij ons goud zal zijn, ja ons alles. Dan gaat hij regeren over onze bezittingen, over ons geld, en ontvangen we een heerlijke vrede en rust, omdat het alles van hem is. Vanavond wil ik je wijzen op die heiland. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Blijf niet langer achter, maar werp je in de handen van hem. En laat hij je redder zijn, omdat het nu nog de tijd van genade is, waarin de boodschap van verzoening mag klinken. Ik sluit af met een belofte. Een heerlijke belofte uit Spreuken 8 vers 17. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Let op. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud. En dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.